door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zullen we met elkaar uit de 43ste psalm, de versen 3 en 4. Zend, Heer, uw licht en waarheid neder, en breng mij door dien glans geleid, tot uw gewijde tenten weder, dan klinkt mijn bange ziel gereder, ten berge van uw heiligheid, daar mij uw gunst verbijt. Dan ga ik op tot Gods altaren, tot God, mijn God, de bron van vreugd. Dan zal ik juichend stemmen en snaren, ten roem van zijn goedheid paren, die na kortstondig ongeneugd mij eindeloos verheugt. Het derde en het vierde vers uit Psalm 43. Luisteren we nu naar de heilige wet des Heeren onze Gods. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hem dienen, Want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Laten we nu met u gaan lezen wat we vinden in de eerste zendbrief van de apostel Petrus. Het eerste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 12. We noemen u 1 Petrus 1, van vers 1 tot en met 12. Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen verstrooid in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië, de uitverkorenen naar de voorkennis van God de Vader in de heiligmaking des geestes tot gehoorzaamheid en besprenging des bloeds van Jezus Christus. Genade en vrede zij u vermenigvuldigd. Geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen bewaard is voor u, die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid, die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd, in welke gij u verheugt, nu een weinig tijds, zo het nodig is, bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen, opdat de beproeving uws geloofs, die veel kostelijker is dan van het goud, het welk vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus, de welke gij niet gezien hebt en nochtans lief hebt, in de welke gij nu, hoewel hem niet ziende, maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, verkrijgende het einde uws geloofs, namelijk de zaligheid der zielen, van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten die geprofeteerd hebben van de genade aan u geschied, onderzoekende op welke of hoedanige tijd de geest van Christus die in hen was beduidde en tevoren getuigde het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna volgende, de welke geopenbaard is dat zij niet zichzelf maar ons bediende deze dingen die u nu aangediend zijn bij degenen die u het evangelie verkondigd hebben door den Heilige Geest die van de hemel gezonden is, in welke dingen de engelen begeerig zijn in te zien. De tekstversen die we in deze uren met u willen gaan overdenken, lezen we in 1 Petrus 1, de versen 6 en 7. 1 Petrus 1, de versen 6 en 7. Waar Petrus schrijft aan de kerke Gods, in welke gij u verheugt, nu een weinig tijds, zo het nodig is, bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen, opdat de beproeving uws geloofs, die veel kostelijker is dan van het goud, het welk vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus. Laten we nu met elkaar de Heere bidden om de bediening van zijn Heilige Geest in de ontsluiting van het woord. Want goeder tierne ontfermer, waar we in de weg van uw aanbiddelijke goedheid, met elkander aan de morgen van deze nieuwe dag, weder aan deze plaats des gebeds saamvergaderd mogen zijn, rondom uw heilig woord, daar kunnen we, zal het goed zijn, toch de bediening van uw heilige geest niet missen. Want gij zijt het toch, dierbare geest des vaders en des zoons, die dat woord levend doet zijn, krachtig als een scherp snijdend zwaard, Heere. Gij doet door uw lieve geest dat woord zijn, reuken des levens ten leven, u verheerlijkend en zielenzaligend. En zo buigen wij dan aan de morgen van deze nieuwe dag ons neder voor uw heilig aangezicht en bidden u, Heere, schenk ons uw geest. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest. Mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken, kiel dan uw wet, dan leefde ik onbevreesd. Dan zou geen schaamte ons aangezicht bedoelen. Dekken. Wel nu, heren, we mochten in het horen en in het prediken door uw heilige geest bediend worden. En dan zal het woord zijn kracht doen tot de verheerlijking van uw naam, de grootmaking van uw deugden,
tot uitbreiding van uw koninkrijk, tot verstoring van het rijk van den vorst der duisternis, tot bekering van jong en oud wat onbekeerd is, Heere, en tot opbouw en versterking van dat volk dat zoveel sinds gedrukt gebogen de weg gaat, dat nog zo van verre staat, Heere, maar het geloof nog zo zwak is en zal meer gewaar worden, hoe ze in zichzelf zijn riet van de wind heen en weder bewogen. Heere, mocht ge het woord eens gebruiken, naar wegstaan den toestand van een ieder onzer, waar gij ons alle kent, en weet wat de noden en de behoeften van onze harten zijn. Wij heffen onze hoofden en harten tot u op en smeken u, Heere, uit vrije genade, verheerlijkt uw werk in het midden van ons, opdat we nog verblijd mochten worden door uw bedaarden, en het nog eens het getuigenis mocht zijn, hoe goed is de Heere voor in zichzelf onwaardige en slechte mensen, Heere. Ach, dat we uit uw woord gevoed, door dat woord onderwezen mochten worden. Het is toch de spijze der ziel voor uw volk, en ze kunnen dat onderwijs uit uw woord niet missen, Heere. Ach, ze gevoelen en ervaren meer en meer, dat alleen uw woord is een lamp voor den voet en een licht op het pad, dat het donker doet opklaren. En zo mocht ge ze uit dat woord willen onderwijzen, mocht zijn tot hunne vertroosting en bemoediging en versterking in den strijd van de woestijn van dit leven. Hoe dikwijls, Heere, ach, moeten ze door beproevingen en verdrukkingen heen, veel wederwaardig heen, veel rampen zijn des vromen lot. En als dan het geloof eens ingezonken is, en er is geen kracht om te strijden, ach, dan kunnen ze er niet bij, als de zanger getuigen mag maar uit die allen, red hen God. Heere, mochten ze nu eens ingeleid worden in de noodzakelijkheid der beproevingen, opdat die beproevingen door uw heilige geest aan hunne zielen geheiligd moet leiden tot een inniger gebedsleven, om nauwer verbonden te worden aan de troon der genade, om al meer een gezuiverd verlangen te mogen hebben naar de woningen des eeuwigen lichts, om bewaard te worden voor afdwalingen, al maar verootmoedigd te worden. Ja, Heere, dat gij die wegen gaat met uw kerk, om ze te gaan overtuigen van hun kindschap. En dan is er toch een volk op aarde dat wel eens verenigd wordt met de wegen van druk en smart. En dan mag dat volk, Heere, u weten, toch wel eens getuigen. Het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest. Dan willen ze toch van al de wegen waarin gij ze geleid hebt niets af hebben. Hoe mogen ze dan van achteren wel weer getuigen? Wijsheid zonder eind nog paal. Zijn Gods wegen altemaal? Zijn ze zuurheid, zijn ze zoetheid? Laat ons altijd zwijgen stil, want zijn vaderlijke goedheid maakt het goed met wat hij wil. Mocht ge zo tot zalige vertroosting het woord aan hun harten willen heiligen, mocht het tot rijke vertroosting zijn van zo menig bedroefd hart, dat vaak over de aarde gaat en maar niet weet waar het bij hoort, Heere, in wier ziel het zo dikwijls is, 1000 zorgen, 1000 doden, kwellen mijn angstvallig hart. Heere, u mocht hun hoofden nog eens oprichten, het geloof in hun zielen door uw woord en uw geest genadig willen versterken, opdat het geloof versterkt door de liefde werkende, de hopen nog eens levendig in die harten mocht worden. Bekeer jong en oud wat onbekeerd is. Onze kinderen, Heere, ach, we dragen ze op aan de troon uwer genade, red hun zielen. onze jongeren en ouderen. Ach, zal het wel met ons zijn, dan moeten we toch in dit leven tot u bekeerd, een levende hoop in ons hart geboren worden op u en op uw eeuwige tabernakelen. En waar gij dat wil werken, in de weg der middelen, en het u behaagt om door de dwaasheid der prediking zalig te maken die geloven. Ach, daar mocht ge ook het woord in deze uren zo willen zegenen, dat we verblijd werden door uw daden. Gedenk zo aan hen die horen, gedenk aan hem die de mond tot u is. Ge weet ook wat hij behoeft. Ach, Heer, neemt u het maar voor hem over. En doe gij het voor hem en door hem en in hem en met hem. Afgebracht van alle schepsel, uw aanschouwende, o volzalige ontfermer, die nog nooit beschaamd hebt, wiens verwachting van u was. Gedenk aan al onze kranken, thuis of in het ziekenhuis. U weet waar ze liggen, u kent de kwalen, Heer, naar het lichaam, ook naar de ziel. En daarom dragen we ze naar lichaam en zielen aan u, o Heere, op. En wij bidden u, mocht ge ook deze beproeving in een weg van krankte aan hunne zielen willen heiligen, opdat het een vreedzame vrucht der gerechtigheid van zich werpen mag, en zij in die wegen geoefend, met u verenigd, een levende hoop op u, o Heere, mochten ontvangen. Gedenk zo aan alles wat wachtend is op uw onmisbare zegen. Eenzamen en verdrukten, weduwen en wezen en weduwnaars. Gedenk hem die zwalken op de grote wateren, die in militaire dienst zijn, of die zich in den vreemde bevinden. O God, bewaar nog, in tijden van zoveel afval, wereldgelijkvormigheid, in tijden waarin de machten van ongeloof en bijgeloof al driester den kop opsteken, Heer, ge mocht u nog willen ontfermen, Jeruzalem nog in menig hart doen opkomen, en uw wonderen van vrije genade nog heerlijk willen maken. Zo komen we ook tot u in de weg van ootmoedige dankzegging. Had onze broeder Gerrit van Duin nog weer het voorrecht geschonken, dat hij met ons mocht opgaan naar uw huis, naar een ernstige krankte en operatie. Hebt gij het zo wel gemaakt, boven bidden en boven denken, dat u nu weer mocht opgaan met de feesthoudende menigte naar uw huis. O God, wat hebt gij het goed met hem gemaakt, naar lichaam en naar ziel. Het had toch anders gekund, en wij hadden de hand op de mond moeten leggen, want wie zal u ooit van onrecht kunnen beschuldigen? Maar u hebt het nog betoond, ook in zijn leven, dat het nog niet ten einde was. Mocht nu het laatste nog eens het beste zijn, om ook in deze weg te verkondigen de goedertierenheden des Heeren, de verdrukkingen. Toen ze tegenwoordig waren, was het geen zaak van vreugde, maar van droefenis. Maar nu, achter de zaken staande, getuigende, het is goed geweest, al wat de Heere gedaan heeft. Heere, zo leggen we onze smekingen en onze dankzeggingen neder voor uw heilig aangezicht. En wij bidden u, hoor en verhoor ons in die biddende en dankende hoge priester, verheerlijkt aan uw rechterhand, in de genadige verzoening en uitdelging van al onze zonden en ongerechtigheden, in het bloed des verbonds, dat betere dingen spreekt dan Abel. Amen. Alle dingen moeten medewerken ten goede dengene die naar Gods eeuwig voornemen geroepen zijn. En tot die dingen behoren zeker wel in de eerste plaats de tegenheden, de moeite en de smarten en de rampen en de kranten die Gods kinderen overkomen. Ze zijn alle, en mochten ze dat nu maar eens meer geloven, al die dingen die moeten medewerken ten goede, zijn alle vaderlijke kastijdingen. Hier in de tekstversen, welke we wensen te overdenken, worden ze geloofsbeproevingen genoemd. De christenen uit de Joden, aan wie de apostel Petrus deze eerste zendbrief heeft gericht, hadden zulk een behoefte aan vertroosting, aan bemoediging en aan versterking. Immers, zij waren vreemdelingen, verstrooid in verschillende delen van Klein-Azië, in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. Ze waren omzwervende buiten de vaderlijke erven. Ze leefden in een wereld die hardnekkige vijandschap openbaarde tegen het kruis van Christus, vijanden van God en van zijn zalige dienst. Geen wonder dat deze verstrooide christenen, die als vreemdelingen onder verschillende volkeren woonden, dat deze christenen veel moesten verduren van de wereld en van de Joden. Geen wonder, geliefden, dat deze christenen vaak zielsbedroefd ter neder zaten. En het is nu die bedroefde en verstrooide kerk. Het is dat zuchtende volk, dat ook wenende was om der bijeenkomsten wil. Het zijn die verstrooide christenen die de apostel Petrus hier in zijn zendbrief gaat vertroosten. Hij richt hun oog op de toekomst die hun wacht. En dan wil hij als het ware met deze brief dit tot hen zeggen. Het is dikwijls wel donker rondom u. En ge moet wel dikwijls u weggaan in beproeving, in tegenheen, in moeite en smart. Maar weet, niets is hier blijvend. Het is alles voorbijgaand. Richt uw oog nu eens op de toekomst die voor u weggelegd is. Op de onverderfelijke, onbevlekkelijke en onbesmettelijke erfenis, die in de hemelen voor u bewaard is. En zo zegt hij in deze brief, zie daar nu ook eens op, niet alleen dat je straks een kostelijke erfenis krijgt, maar de Heere heeft gezegd dat hij je ook hier in de wereld bewaren zal. En het zo zal maken dat ge als erfgenamen gewis en zeker de erfenis ontvangen zal. En om hen te sterken tegen de menigerlei verzoekingen waaraan ze zijn blootgesteld, herinnert hij dan aan de ware aard en de rijke betekenis van de beproevingen en de verdrukkingen die ze door moeten maken. Ze overkomen hen, schrijft de apostel, als geloofsbeproevingen. Hoe nodig en nuttig is het dat Gods kinderen, wie er weg op deze aarde dikwerf een weg is van tegenheen en smart, dit gedurig bedenken. Wijsheid zonder eind nog paal, zijn Gods wegen al te maal. Zijn ze nu zuurheid of zijn ze zoetheid? Laat ons altijd zwijgen stil. want zijn vaderlijke goedheid maakt het goed met wat hij wil. En daarom schrijft hij, en we zetten u nu midden in de tekst die we met u gaan overdenken. En daarom schrijft de apostel, verheugt u daar nu in. In welke gij u verheugt, nu een weinig tijds, zo het nodig is, bedroefd zijnde, door menigerlei verzoekingen, opdat de beproevingen uw geloofs, die veel kostelijker is dan van het goud het welk vergaat, en door het vuur beproefd wordt, bevonden worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus. Geloofsbeproevingen. En dan letten we eerst op beproevingssmart. Nu een weinig tijds bedroefd zijnde. Dan letten we op de beproevingsnoodzaak. Het kan niet gemist. We zouden een kenmerk missen. Het kenmerk dergene die God vrezen. Indien je geen geloofsbeproevingen kent. Het is nodig. Dan in de derde plaats letten we op de beproevingswaarde. Opdat de beproeving uw geloofs, die veel kostelijker is dan van het goud, twelk vergaat, door het vuur beproefd wordt. De Heere komt altijd zijn eigen werk te keuren. Opdat het wel onderscheiden wordt van alle imitatie. En dan tenslotte letten we op de beproevingsvrucht. Zo schrijft de apostel, opdat het bevonden worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus. Geloofsbeproevingen, geloofssmart, beproevingssmart, beproevingsnoodzaak, beproevingswaarde en beproevingsvrucht. En mocht de Heere door zijn dierbare geest, geliefde, dat woord voor uw verstand verklaren en in uw harten toepassen. Weet u wat een rijke zegen zou zijn als de overdenking van dit woord nu eens deze vrucht in je hart en leven mocht dragen, dat je het vandaag nog weer eens zeggen mocht, wat de Heere dan doet, is goed. De Heere geven dit uit genade. Zingen we dan eerst met elkaar de 66ste psalm, de verzen 5 en 6, en intussen gaat gij uw arbeid doen, waartoe de Heere u en uw gaven zegenen. geliefden, met welke bijzondere vreugde zijns harten moet de apostel Petrus deze brief wel geschreven hebben aan de verstrooide christenen in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. Immers die verstrooide christenen, daarin verschillende delen van Klein-Azië, waren toch hoogst bewelddadigde mensen. Hij mocht van hen schrijven dat zij uitverkoren waren naar de voorkennis van God de Vader in de heiligmaking des geestes tot gehoorzaamheid en besprenging des bloeds van Jezus Christus. Wat een rijke gezegende weldaden als we dat getuigenis in ons hart en leven mogen openbaren, door de Heilige Geest gereinigd, in het bloed van Christus gewassen, door God de Vader bekeerd, getrokken met koorden van liefde, barmhartigheid en goedertierenheid. En als dan de apostel deze brief gaat schrijven aan de zulke die in droefenis en in smart er nederzitten, mag hij ze met recht wijzen op de grote weldaad die de Heere ze geschonken heeft. Dan mag hij toch ook schrijven aan deze beweldadigde dat zij zich toch ook verheugen. En dat er zoveel reden is om zich te verheugen, in welke gij u verheugt. Dan gebruikt hier de apostel een zeer sterk woord. Dan gebruikt hij hier in het oorspronkelijke, in het Grieks, een woord dat feitelijk dit betekent: opspringen van vreugde. Zie, zulke vreugde was er in het hart van David toen hij huppelende ging voor de ark des Heeren. Dat was de gemoedsgesteldheid van de profeet Habakkuk toen hij zeide: al zou het werk van de olijfboom en van de vijgenboom tegenvallen, ja, al zou er geen vrucht zijn en de wijnstok liegen, en al zou er geen rund in de stallingen zijn, zo zal ik nochtans in de Heere van vreugde opspringen. En ik zal mij verheugen in de God mijns heils. Wel nu, zulke vreugde nu, als het ware opspringen in God. Die vreugde mochten die verstrooide vreemdelingen daar in die verschillende delen van Klein-Azië door genade kennen. In welke gij u verheugt. En dan ziet dit terug op de voorgaande verzen. Als hij dat aan hen schrijft, in welke gij u verheugt. Waarin verheugen ze zich? Wel, dan moet u eens luisteren. Gelooft zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Is dat dan niet iets om op te springen van zalige zielenvreugde, in die kostelijke wetenschap te mogen leven, naar Gods grote barmhartigheid, wedergeboren tot een levende hoop, en dan tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen bewaard is voor u, die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd, in welke gij u verheugt, in die rijke weldaad en in die grote zegen, dat u straks wacht die kostelijke erfenis, waarin God zal zijn, alles en in allen, in welke gij u verheugt. Maar zie, geliefden, nu is de vreugde dergenen die God vrezen, wel onvergankelijk. Laten we dit nu eens goed onthouden. De vreugde die de Heere in het hart van zijn volk werkt, is een onvergankelijke vreugde, maar daarom nog niet onafgebroken. Integendeel, in het leven der kerken Gods, zolang ze in dit leven en in deze wereld zijn, wordt die vreugde der kerken Gods telkens weer afgewisseld door droefheid. Droefenis en vreugde wisselen elkander telkens af in dit leven. Immers ook de kerken Gods, ze is hier nog in de woestijn, gelijk dat volk van Israël eerst door die grote vreselijke woestijn heen moest, voordat ze kwamen in het aardse Kanaan. Zo moet het Sion Gods door de grote woestijn van deze wereld heen, om straks te komen in dat hemelse Kanaan, waar God zal zijn, alles en in allen. En zolang ze hier nu nog zijn in de woestijn, zolang ze hier nog inwonen, in een lichaam der zonde en des doods, worden ze gewaar dat ook weer droefenis hun deel is. Hoe schrijft de apostel Petrus hier nu treffend, nu een weinig tijds bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen. Ach ja, de vreugde, al is ze onvergankelijk, is, zeiden we, niet onafgebroken. Daar komt ook weer droefenis in het leven van Gods kerk, geliefde. Menigerlei verzoekingen, zo noemt de apostel Petrus in deze brief. En wat kunnen de beproevingen of verzoekingen waaraan de kerke Gods blootstaat en dat het hart telkens ervaren moet, wat kunnen die menigerlei verzoekingen zijn? Uitwendig en inwendig. Uitwendige beproevingen of verzoekingen, waardoor vaak hun zielen zo bedroefd is, dat is soms armoede, ontbering, krankte. Ik illustreer maar met een enkel voorbeeld. Daar heb je ze, Naomi. Ach, wat heeft ze de blijde, vreugdevolle dagen gekend. Maar strakjes, als ze terugkomt uit Moab en ze komt in Bethlehem, dan zegt ze het zo volkomen uit haar hart. Noemt me maar Mara, want de Almachtige heeft me bitterheid aangedaan. Ik denk bijvoorbeeld aan David. Wat moest hij niet vele vervolgingen doormaken? Dat behoort zo ook tot die verzoekingen of beproevingen. En als dan David in die moeite en die druk is, ach, dan zit hij ook wel eens in zak en as derneder. Of denk eens met mij, geliefde, aan de apostel Paulus, dat behoort zo ook tot die beproevingen of verzoekingen. Dat iemand gesmaad wordt, verdacht wordt, belasterd wordt, gehaat wordt. Het is menigmaal het deel van Gods knechten. Wat heeft ook de apostel Paulus dat niet ondervonden? Daar waren er die maakten hem verdacht, zeggende dat zijn bekering niet oprecht was. Anderen waren er weer, die zeiden, die Paulus is niet van God geroepen. En in al die druk en smart moest ook Paulus ondervinden veel wederwaardigheid. Veel rampen zijn des vromen lot. Zo zijn er dus wat beproevingen of verzoekingen uitwendig. Ach, wie van Gods kinderen moet soms niet eens zingen. Hier scheen ons het water te overstromen. Daar werden wij gedreigd door het vuur. En weet u wat nu zo'n voorrecht is? dat ze toch ook wel eens mogen zingen. Maar gij deed ons het gevaar rondkomen, verlossende ons te goeder uur. Ja, daar mag die kerk ook weer van gewagen. Na de droefenis is daar dan weer de vreugde en de blijdschap in de God huns heils. In wie ze alles hebben, in leven en in sterven, voor tijd en eeuwigheid. Zo zijn daar de verzoekingen of beproevingen die zoveel droefenis verwekken, ook inwendig. En die inwendige beproevingen of verzoekingen, ach, die zijn soms nog veel zwaarder dan die uitwendige, inwendige beproevingen, als het schijnt alsof de Heere de hand zijner genade heeft ingetrokken. Als we zo de gevoelige nabijheid des Heeren moeten missen. Als het geloof zo ingezonken is. En als er dan geen kracht is om te strijden. En weet je wie dan altijd present is in het hart? Zou je het kunnen zeggen? Uit je eigen bevindingsleven. Want dat zijn zaken die gekend worden door het hart dat God vreest. Als zo die inwendige druk komt en dat het schijnt voor het hart alsof ze God kwijt is. Weet je wie dan in dat hart direct present is? De duivel. En die probeert die zielen dan zoals die het Petrus en de discipelen heeft gedaan. Dan probeert hij de harten op zijn zeef te nemen. Waren het mogelijk ze wannende over de zeef heen te krijgen, geliefden. En dan kan die duivel die ziel vaak zo benauwen en zo beroeren dat ze verslagen ter neder ligt. En weet u wat dan dikwijls openbaar komt? Dan komt ook dit openbaar in het leven dergenen die God vrezen. Dat we zo dikwijls verkeerd zijn als God ons tegenkomt. Eerlijk waar. Ik illustreer maar weer. Ik denk bijvoorbeeld aan Jacob. Och, later geloof je niet dat hij op zijn sterfbed, toen dat leven nog eens terugging voor het zielsoog van Jacob, toch wel heeft moeten zeggen, wel lieve God, het was alles voor me. Maar hij riep uit in die wegen van beproeving, alle dingen zijn tegen mij. Hij kon God niet gewonnen geven. Of ik denk aan David, die het ook al met de Heere niet eens was. En die zei, een der dagen kom ik nog om door de hand van Saul. En daar heb je Asaf, hij kon het ook al niet rijmen. En daarom riep hij ook al uit, mijn voeten waren bijkans uitgegleden. Hij kon de wegen Gods niet rijmen. En hij was het met de wegen die God met hem hield helemaal niet eens. Verstaat u dat dit droefheid werkt in die harten? Een bittere zielsbedroefdheid, geliefde. Zulke smart, geliefden, dat ze dan wel eens gaan zitten naast die dichter van Psalm 42. Te midden van die beproevingen. Met recht, moet u eens opletten, schrijft de apostel Petrus hier van verzoekingen, door menigerlei verzoekingen bedroefd zijn. En waarom noemt hij nu die beproevingen verzoekingen? Wel, omdat hij daarachter ziet de Satan, die probeert die wegen van smart en tegenheen zo te doen benauwen in de zielen, dat ze daardoor van God zullen afkeren en hem zullen toevallen, geliefde. Dus daarom noemt de apostel Petrus hier verzoekingen. En ach, dan zitten ze wel eens naast die dichter van Psalm 42. Ik zeg daar kolk en afgrond bloeit, daar het gedruis der water groeit, daar uw golven, daar uw baren, mijn benauwde ziel vervaren. Dan is er hartelijke, smartelijke droefheid door die menigerlei beproevingen in de harten dergenen die God vrezen, geliefde. Maar weet, Nu schrijft de apostel Paulus het zo kostelijk. Dan schrijft Paulus dit. De beproeving, als ze tegenwoordig is, is geen zaak van vreugde, maar van droefheid. Doch daarna werpt het een vreedzame vrucht der gerechtigheid van zich voor degene die door dezelfde geoefend worden. En konden ze dat nu in die uren van smart maar geloven? Wel, dan zou de smart zo erg niet zijn. Als ze dat nu konden geloven, het is alles ten goede voor ons. Als Gods kerk dat kan geloven in die wegen van beproeving en verdrukking uit en inwendig. Kom, zeg het nu eens uit je eigen leven. Als je dat dan kon geloven. Wel, dan was de beproeving zo zwaar niet voor je. Integendeel, dan zouden we in de beproeving zeggen. De Heere is goed en goedertieren. Het is enkel liefde des Heere, Heere. Maar kijk, de droefenis vloeit voort. Omdat, zeiden we, het geloof geen kracht heeft. Het gebedsleven ligt ingezonken. En we dan als overrompeld door de beproevingen en de smart menen dat de Heere tegen ons is. En ach, het kan soms zo lang duren. Wange nachten, lange dagen moet de ziel soms doormaken. In weg van menigerlei beproevingen. En toch, en dat wil nu de apostel hier doen. En toch, het kan lang schijnen. Het kan wel eens zo zijn, daar zie je Gods vrijmacht. Want die Heman, je kent hem toch wel, Heman. Die Heman zegt, ik ben van mijn jeugd af doodbrakende. Och, die man, die heeft zijn hele leven lopen zuchten. Aan het eind is het hem eeuwig meegevallen. Kijk, daar zie je de vrijmacht van de leidingen des Heren, geliefde. We kunnen dat eeuwige liefdevolle wezen nooit binden aan onze wegen. En daarom moeten we elkanders wegen maar niet aan elkaar afwegen. Want dan komen we altijd verkeerd uit, geliefde. En toch al schijnt het wel eens lang te duren, die menigerlei beproevingen. Het is toch feitelijk maar zo kort. Kort? Ja, wanneer? Wanneer is de beproeving en de verdrukking maar kort? Wel, als we ze zien mogen in het licht van de eeuwigheid. En als nu eeuwigheidslicht straalt over de weg waarlangs de Heere zijn kerk leidt. En in het licht van die eeuwigheid waar die erfenis hen wacht. Waar eeuwige blijdschap, eeuwige vreugde, eeuwige zaligheid hun deel zal zijn. Al zitten ze dan hier in smart terneder. En is de droefenis vaak groot. Als het licht uit de eeuwigheid erop valt. Ach, dan schrijft de apostel Petrus nu een weinig tijds bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen. Dan is het maar een weinig tijds. Och, het schijnt soms lang. Maar wat is het nu in het licht van de eeuwigheid? Hoort wat de apostel Paulus schrijft. Als Paulus de verdrukkingen en de moeite en de ellende ook krijgt te zien in het licht van de eeuwigheid. Dan gaat de apostel Paulus schrijven. En die Paulus moet je eens luisteren. Ze hebben hem verschillende malen willen stenen. Hij is gegeeseld, mishandeld, verdrukt, in gevangenissen gezeten. Kortom, als er één ellende doorleefd heeft en beproevingen heeft moeten doorstaan, dan was het Paulus. En als nu die Paulus al die beproevingen krijgt te zien in het licht van de eeuwigheid, dan zegt die Paulus, onze lichte verdrukking die zeer haast voorbij gaat. Wil wij niet aanmerken de dingen die men ziet, want de dingen die men ziet zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet zijn eeuwig. Dan ziet hij al die beproevingen en al die smarten in het licht van de eeuwigheid. En dan zegt u, och, het gaat toch haastig voorbij. En de apostel Johannes schrijft in zijn brief aan de zeer verdrukte gemeente van Smyrna, het is maar een verdrukking van 10 dagen. Nou, als je dat nu eens geloven mocht, in je weg van krankte, van een zwak lichaam, van moeite, van druk, van bestrijdingen, van tegenheden. Als je door alles eens zien mag, in het licht van de eeuwigheid, en het geloof mag eens in je hart leven, straks wacht me die erfenis, want die heeft de Heere toch toegezegd. En God is waarachtig, kunt u begrijpen, dat er dan een volk is, dat in de beproevingen, en in de verdrukkingen, en in de smarten, gaat zitten naast de dichter, en het met hem meezingt, in de grootste smarten. Blijven onze harten in de Heere gerust, dan zal ik hem nooit vergeten, hem een helper heten, al mijn hoop en mijn lust. Nu, een weinig tijds bedroefd zijnde, door menigerlei verzoekingen. Weet, de Heere acht die beproevingen en die verzoekingen zo nodig. En daarom spreken we nu ook over de beproevingsnoodzaak. Hij schrijft het hier ook, Petrus. Hij zegt, in welke gij u nu verheugt, dat is in die erfenis. Nu, een weinig tijds, zo het nodig is, bedroefd zijnde, door menigerlei verzoekingen, zo het nodig is. Wel nu, God van den hemel, die toch het beste weet wat zijn kerk, wat zijn kinderen nodig hebben, die als die hemelse vader zorgt voor al zijn lieve kinderen. Hij weet zo precies wat ze nodig hebben. En u weet de Heere precies dat ze nu ook die beproevingen en die verdrukkingen in de woestijn van dit leven nodig hebben. Die kunnen ze niet missen. Ach, het spreekwoord zegt al, de drukking der melk brengt boter voort. Zo geeft de Heere de beproevingen en de verdrukkingen in het leven van zijn volk, omdat het voor hen nodig is. En nu ga ik er wat opnoemen. Oorzaken waarvoor het nodig is. En laat nu een ieder zijn eigen hart daar weer eens aan gaan toetsen. Zo het nodig is. Weet u waarom de Heere de beproevingen voor zijn kerk nodig oordeelt? Ten eerste, om ze te bewaren voor afglijden. Want ach, we glijden zo licht weer af. We hebben zulk een dwaalziek hart, geliefde. Hoort David, het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest, opdat ik dus uw goddelijk recht zou leren. Die zijn de beproevingen, de verzoekingen nodig om bewaard te worden voor afgeleiden. Het is zo nodig, geliefde, om gelouterd te worden van overgebleven zonde. Want dan mag de ziel wel eens leven in die zalige hemelse vreugde, dat de Heere ze de erfenis beloofd heeft. En dat het geloof geloven mag, dat de Heere me voor de erfenis zal bewaren. Ach, wat worden ze gewaar in zichzelf, die bron van inwendige verdorvenheid, die ze maar niet kwijtraken, die ze eerst verliezen aan het einde van het leven. En nu zijn die beproevingen nodig om gelouterd te worden van die overgeblevene zondige liefde. In de derde plaats is het zo noodzakelijk om steeds maar verootmoedigd te worden. Want anders zijn we zo groot. Het zijn sterke benen die de weelde verdragen kunnen. Daar heb je bijvoorbeeld Petrus. Wat was die Petrus niet groot? Toen hij zei, Heere, ik kom. En hij stapt overboord en hij wandelt op de golven der zee. Wat was die Petrus groot in Gethsemane? Hij zegt, Heere, laten ze nou allen aan u geërgerd worden, maar ik in geen geval hoor. Wat was hij nog groot bij dat kolenvuur? En dan komt de klap. En daar komt die droevige, smartelijke beproeving, waardoor Petrus heen moest. Hoe wordt hij dan weer diep, verootmoedigd, geliefde? In de vierde plaats zijn de beproevingen nodig om te leiden tot inniger gebedsleven. Want ach, het gebedsleven, dat kan soms zo wegzinken. We kunnen soms weer zo dor en dodig onze weg gaan, dat we zeker, we bidden wel, maar het is een groot verschil, of dat het hart er nu in is, of dat het plicht en vorm is, geliefde. En dan moet de Heere wel weer eens met beproeving komen, met verdrukking, om ons weer eens te leiden tot dat innige gebedsleven, waardoor we met onze ziel hangen als aan de troon der genade. Daar heb je bijvoorbeeld koning Jozefat. Toen het vrede was in zijn rijk, kon Jozefat het best hebben. Maar daar opeens breekt de oorlog uit. Moabieten, Ammonieten en die van het gebergte van Seir zijn, trekken de grenzen over en ze willen heel dat rijk van Juda innemen. En dan als Jozefat zo in de verdrukking komt, in de beproeving, zie dan gaat hij eerst naar Gods huis. En daar dringt het hem tot het gebed, Heer, zult gij geen recht tegen dit doen, tegen deze grote menigte. Wij weten niet wat we doen zullen. Denk eens aan die gemeente te Jeruzalem. Als de schavotten worden opgericht, de arena's gevuld worden, het bloed der martelaren vloeit, Petrus in de gevangenis geworpen, dan lezen we het, maar van de gemeente werd een gedurig gebed tot God voor hem gedaan. O, in die wegen van beproeving mag de ziel zich wel eens uitgieten in een innig gebed, verbonden aan de troon der genade, ervarende God, die helpt in nood, is in Sion groot. Hoe is die beproevingsnoodzaak ook hierin, dat we geleid worden tot dieper zelfkennis? Dat wil zeggen, hier meer en meer ingeleid te worden. Uit u geen vrucht meer in der eeuwigheid. Dat moet dikwijls in een weg van beproeving geoefend geleerd worden. Uit u geen vrucht in de eeuwigheid. Om zalig te leren. Ik heb één ding over. Een God voor mijn hart. En een borg voor mijn schuld. En tenslotte zijn die beproevingen zo noodzakelijk om overtuigd te worden van ons kindschap. Hoor maar, indien ge zonder kastijding waart, zo waart ge geen zonen, maar bastaarden. Dat is ook kostelijk. Als de beproeven je ziel in het geloof overtuigt, dat je nu toch Gods kind bent, en dat dus al die beproevingen en al die wegen van druk en smart en moeite vaderlijke kastijding zijn. Zo is de beproeving nodig, ten eerste, om bewaard te worden voor afgeleiden, om gelouterd te worden van de overgebleven zonde, om verootmoedigd te worden, om tot inniger gebedsleven te leiden, om al meer ontdekt te worden aan zichzelf en om overtuigd te worden van zijn kindschap, geliefde. En wat wordt dat een rijke weldaad. Want dan gaan we het zo inleven. En gaan we het ook verstaan wat de apostel hier schrijft. Opdat de beproeving uw geloofs, die veel kostelijker is dan van het goud het welk vergaat. En door het vuur beproefd wordt. Hij vergelijkt het geloof. Dus bij het goud. Goud is een kostelijk metaal. Opgedolven uit de aarde, kleeft er het stof der aarde aan. En allerlei bestanddelen waarvan het gezuiverd moet worden. En daarom gaat dat goud in de smeltkroes net zo lang totdat het gezuiverd is. En dat goud het beeld van de smelter vertoont. Dan wordt het uit de vuurproef uitgehaald uit de smeltkroes, geliefde. Wel nu, bij dat goud, bij dat edele metaal, vergelijk nu de apostel Petrus het geloof. Maar het geloof is veel kostelijker nog. En gelijk nu het goud gereinigd moet worden, omdat het stof der aarde eraan kleeft, zo moet ook het geloof van Gods kerk telkens weer gereinigd en gelouterd worden van het stof der zonde en des ongeloofs. En zo moet ook dat geloof door het vuur beproefd worden. En als het dan in de smeltkroes gaat, is het wel eens dikwijls een smartelijke weg voor het vlees. Maar weer uw gelovige liefden, als de Heere dan in die weg meekomt, dat hart de weg goed leert keuren. Zijn er niet in het midden van ons die, terwijl ze in de smeltkroes der beproeving waren, toch mochten zeggen, het is vaderlijke liefde. Het is vaderlijke gunst. In wegen van beproevingen, van krankte, van smarten, te ervaren, het geloof wordt beproefd. Weet u, als nu dat oprechte geloof beproefd wordt, historisch geloof, tijdgeloof, wondergeloof, dan kan de proef niet doorstaan, vriend. Dan kom ik in de smeltkroes om. Maar het oprechte geloof, dat de Heilige Geest werkt in het hart der zijn, dat komt gelouterd uit de smeltkroes. Bij de smeltkroes zit de smelter. En dat waarborgt dit. Wat zou u denken? Wat waarborgt dat nu? Als de smelter bij de smeltkroes zit. Toen zeg dat nou eens uit je eigen leven. Weet je wat dat waarborgt? Dat we dan ook nooit zullen omkomen. Uit de smeltkroes. Eén blik op de smelter die erbij is. Want hij zal zorgen dat ze zo lang beproefd worden tot hij zijn beeld in haar ziet. En als je nu dat beeld in hen ziet, dan zegt hij, en nu is het klaar. En dan, wel gelijk een duif door het zilverwit en het goud dat op haar vederen zit, bij het licht der zonnestralen, ver boven andere vogelen pronkt, zo gij door het goddelijk oog beloond, weer met uw schoonheid praat. kunt u nu begrijpen waarom de apostel Jacobus schrijft: acht het voor grote vreugde als gij in velerlei beproevingen valt, wetende dat de beproeving uws geloofs leidzaamheid werkt. Voor grote vreugde, ja. Als ik nu geloven mag dat in elke weg waarin de Heere leidt, hij het beste met mij voer heeft. En dat het alles is tot mijn nut. En zo is de beproeving nodig, opdat het geloof beproefd worden, gelijk het goud. Het geloof dat veel kostelijker is dan het goud, het welk vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden worden te zijn tot lof en heer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus. Wel, dat is de beproevingsvrucht, geliefde. Want het draagt ook een vrucht in het leven van de kerk. Het is tot hun lof en tot hun eer en tot hun heerlijkheid. In, zo schrijft Petrus hier, in de openbaring van Jezus Christus. Dat ziet op de jongste dag, als die gezegende Heer Jezus Christus zich zal openbaren op de wolken des hemels. Dan zal die lof en die eer en die heerlijkheid van Gods kerk ten volle schitteren in die gezegende Christus. Reeds hier ervaren ze die vrucht, hoe dat het tot lof des eer is en tot hun ere en heerlijkheid. Ik denk bijvoorbeeld aan Daniël. U weet, hij is tenslotte in de leeuwenkuil terechtgekomen. Maar de smelter was erbij. Toen het geloof beproefd werd. En daarom kon hij niet omkomen. En daarom kon geen leeuw zijn bek tegen hem open doen. Hoe strekte dit straks tot lof en tot eer en heerlijkheid van Daniël, maar ook van zijn eeuwige koning. Zodat zelfs Nebukadnezar zeggen moet: die God van Daniël, die is werkelijk en alleen God. Ja. Denk aan zijn drie kameraads, Sadrach, Mesach en Abednego. Ze komen in de vurige oven terecht, ze werden wel beproefd. Maar het geloof kwam er gelouterd uit. De smelter was erbij. En het was tot eer en lof en heerlijkheid. En zo zou ik het kunnen illustreren met o zoveel voorbeelden. Ik denk bijvoorbeeld aan Aaron. Vergeet deze hoge priester Aaron ook niet, geliefde. Als daar twee van zijn zonen voor zijn ogen worden weggenomen. En hoe mocht die Aaron onder die beproeving bukken? Doch Aaron zweeg stil. Zijn ze zuurheid, zijn ze zoetheid. Laat ons altijd zwijgen stil. Want zijn vaderlijke goedheid maakt het goed met wat hij wil, geliefd. Abraham, hij kon de Moria op. En ik kon zijn ene jongen die hij had. En waaraan alles hing. Hij kon die ene jongen ook kwijt. Omdat hij zich in zijn God kwijt was. En hoe werd het nu bevonden? Tot lof en eer en heerlijkheid. En straks volkomen in de openbaring van Jezus Christus. Daar hebt u Job. Als Job op de ashoop zit, wat een ellende. Niets over dan een stuk van een gebroken pot, waarmee die zijn zweren krapt. Wat een ellende. Maar hoor, hoe de beproeving vrucht draagt tot lof en eer en heerlijkheid. Hoort hij op, de Heere heeft gegeven en de Heere heeft genomen. De naam des Heeren, zij geloofd. Wat een genade, wat een weldaad, als zo de beproeving vrucht mag dragen in het leven van Gods kerk, tot de dag der openbaring van Jezus Christus. Dan zal God drieënig in en door en van alles de eer en de glorie wegdragen, die hem toekomt tot in alle eeuwigheid. Kom, geliefde, laat dit dan uw vertroosting zijn, te midden van velerlei beproevingen. Het is een bewijs dat ge geloof hebt. En houdt u dan ook niet alsof u iets vreemds overkwamen. Want ik weet het, de beproeving is wel eens moeilijk. Ga ik voorwaarts, ik zie hem niet. En achterwaarts, ik merk hem niet. Zo kan het wel eens zijn, in die beproevingen, geliefden. Maar ach, weet u wat nu zo vruchtbaar is? Als we in die beproevingen, in de duisternis gaan, geen licht hebben, dan is dit zo noodzakelijk. En bidden uw ziel om die genade, dat ge dan in die verdrukkingen, in die kranten, in die tegenheden, in die verzoekingen, nochtans stille zijn mag. Mijn ziel is immers stil tot God. En al zeggen ze van buiten en van binnen, hoe zal het nu ooit goed komen, midden in die beproevingen en verzoekingen, te mogen getuigen. De Heere acht het nodig. En wat God doet, dat is wel gedaan. Zijn wil is wijs en heilig. Ik zal aan zijn hand vertrouwend gaan. Die hand geleidt me veilig. Gelukkig, als je zo beproefd wordt, waar geen geloof is, daar blijft de duivel wel weg. Maar waar genade verheerlijkt wordt, daar komt de duivel bij je aan boord. En hoe hij het u dan benauwt, dat kan hem niet schelen. Als u het maar benauwd krijgt. Als hij u maar aan het twijfelen en aan het wankelen brengen kunt. Ach, weet dit, bestreden zielen, smeek veel om versterking van het geloof. Zucht veel tot den hemel, om de bediening des Heiligen Geestes in je hart, om te mogen weten, de weg die de Heere met me gaat, is tot mijn eeuwig nut. En dan is het goed, wat God doet, is altijd goed. Ken ik de bestrijdingen niet, weet je wat ik dan nog mis? Jong en oud, dan missen we het geloof nog. En zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. Mogen de Almachtige in uw harten dat rechte geloof werken. En het u doen ondervinden, al is het nodig. De beproevingen en de verdrukkingen, dat de smelter erbij is. En dat de Heere zal zorgen dat het uitloopt tot lof en eer en heerlijkheid des Heeren. Vertroost elkander met deze woorden. Amen. Lieve Heere, mocht die zalige vertroostingen deel van uw kerk zijn. Zo dikwijls gaat gij wegen, die ze niet verklaren kunnen. Ach, ze moeten het hier ook altijd weer inleven, wat ik nu doe, weet ge niet. Maar gij zult het na deze verstaan. Heere, gedenk aan een ieder onzer, heilig dit woord nog, tot verheerlijking van uw naam, tot zaligheid der zielen. Zie in gunst op ons van boven, en wees gij ons genadig. Amen. We zingen nu het 11e vers op Psalm 33. Dan heb ik u het volgende mede te delen, dat de kerkraad de volgende kandidaten gesteld heeft voor ouderling, waaraan de beurt van aftreding zijn de broeders Van Neerbos en De Vreugd. De kerkraad wilde ook het aantal ouderlingen met 1 uitbreiden. De volgende kandidaten zijn dus gesteld voor de verkiezing van 3 ouderlingen: H. Bakker, Gert van Duin, Teunis Kuit, Jan van Neerbos en Arend de Vreugd. Aan de beurt van aftreding voor diaken is broeder De Haan, die zich niet herkiesbaar gesteld heeft. De kerkraad wilde ook het aantal diakenen met 1 uitbreiden. En dus zijn de volgende kandidaten voor de verkiezing van 2 diakenen gesteld: Willem van Ameide, Albert van Duin, Jacob Hoek en Willem Hus. Dan heeft de kerkraad het volgende tweetal gesteld voor een te beroepen dienaar des woords: dominee Baan van Seist en dominee Bijleveld van Bussum. Het 4e vers uit 98.
Thank you. de uitgangen wordt vandaag collecte gehouden voor de kerk met biddende harten de zegen des Heeren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.